Hey, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Zorgkast. Een podcast door en voor de zorg met zorg. Mijn naam is Royaze en ik werk als kinderverpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Onderdeel van het UMC Utrecht. In de Zorgkast worden ervaringen gedeeld vanuit de zorg. Elke aflevering heb ik iemand te gast waarmee ik in gesprek ga. Zorgverlener of zorgvrager, jong of oud, alles komt aan bod. Veel luisterplezier en vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe afleveringen die gaan komen. Hallo, hallo Nienke!
Hallo!
Hi! Hey, ik heb jou te gast in de Zorgkast.
Ja.
Waarvoor dank.
Ja, jij ook bedankt dat ja. Ik erin mag zitten.
Ja. Ik werd wel enthousiast toen ik ook een beetje jouw cv doornam. En voor de mensen die het nog niet weten, je gaat het zo ook nog een beetje vertellen wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan. Dus daar zullen we hem denk ik gewoon mee aftrappen. Maar ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar al jouw ervaringen die je hebt.
Ja.
Dus we trappen hem af. Hey Nienke, wie ben je en wat doe je precies qua beroep?
Ja, nou, ik ben Nienke Edelman en ik ben 28 jaar. En ja. Ik ben nu, even kijken, sinds januari vorig jaar dan werkzaam als IC-verpleegkundige in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn.
Ja.
En ik was daarvoor, werkte ik in Leiden in het LUMC als IC-verpleegkundige. Ja. En daar heb ik ook de opleiding gedaan. Okay. Dus in totaal werk ik aankomende jaar 3,5 jaar.
Jemig.
Op de IC.
Kijk, en, maar daar kom je niet zomaar op de IC.
Nee, ik heb, daarvoor heb ik MBOV gedaan. En had ik altijd wel getwijfeld van moet ik niet eerst HBOV gaan doen voordat ik de IC wil gaan doen. Want ik wilde altijd heel graag de IC doen. Maar er werd altijd gezegd van ja, je moet HBOV hebben. Dus ja. Nou ja, dat lukt niet zomaar.
Ja. Klopt dat ook? Dat wat ze toen zeiden en nu van hey, je moet eigenlijk HBOV hebben om die kant op te gaan?
Nou, in veel ziekenhuizen wel.
Okay.
Maar in Leiden ben ik toen wel aangenomen met mijn MBOV en mijn werkervaring van
ja,
toen.
Tof. Ja.
Dus nou ja, daar was ik heel erg blij mee. Want dat was eigenlijk voor mij wel een soort bevestiging van kijk, je kan ook gewoon
ja,
als je motivatie hebt en doorzettingskracht, kom je er ook.
Het is gewoon het tegendeel bewezen.
Ja.
Dus
dat was, dat was wel heel erg fijn. En daarvoor heb ik... ik heb dus MBOV dan 4 jaar gedaan.
Ja.
Daar mijn stages gelopen. En eigenlijk gelijk uit de opleiding ben ik op het centrum thuisbeademing gaan werken in het UMC.
Ja, en wat is dat voor een afdeling? Moet ik dat voor me zien?
Ja, nou, daar liggen eigenlijk mensen met bijvoorbeeld ALS, spierziektes zoals Duchenne. Eigenlijk mensen die ingesteld moeten worden op thuisbeademing om zo eigenlijk de laatste kwaliteit van leven in te kunnen zetten.
Ja.
Dus dat ja, was wel echt een hele beladen afdeling. Veel langligzorg.
Ja.
En ja, dat was lichamelijk heel zwaar. En eigenlijk haalde ik er na die beademingsmodule niet meer zo heel veel uit voor mezelf.
Ja.
Dus toen heb ik eigenlijk na 7 maanden besloten om toch verder te kijken. Omdat ik eigenlijk als mbo-verpleegkundige gewoon gelijk echt het veld in te gaan, zeg maar.
Ja, ja.
Dus gewoon echt op een afdeling gewoon ja, hysterisch gewoon 8 patiënten onder te hebben en gewoon niet meer weten wat je bij wie moet.
Ja.
Dus toen
gewoon werken.
Ja, gewoon het echte verpleegkundige, zeg maar.
Ja, ja.
En toen ben ik naar Leiden gegaan, want daar hadden ze op de afdeling transplantatiechirurgie al zijn facturen. En dat vond ik mega interessant klinken, want dan had je en interne en chirurgie.
Ja.
Dus ik dacht, ja, dat ga ik gewoon doen. Maar toen dacht ik, ja, dat is wel ver. Vanaf Zeist.
Ja, want hoe lang is het rijden ongeveer die kant op?
Ja, het is toch wel een uur.
Ai.
Exclusief file. Dus dat heb ik uiteindelijk 4 jaar voorgehouden naar Leiden. Maar ja, dat is toch wel veel.
Ja, ja, daar had je wel dus wat voor over om daar te werken.
Ja.
Ja. Want wat had dat dan voor charme, zo'n transplantatiechirurgie?
Ja, het was... je had natuurlijk gewoon je verpleegkundige zorg wat je op een afdeling uitvoerde. Maar je had patiënten die opgeroepen werden voor een transplantatie. Dat kwam meestal 's nachts en 's avonds. En die moest je dan heel snel opwerken voor die operatie. Je had donoren en de ontvangers. Het had iets heel bijzonders. Dat je gewoon het nieuwe leven zag je zeg maar gewoon bij die mensen letterlijk ingebracht worden, zeg maar.
Ja.
En dat het waren ook wel echt hele zieke patiënten. Maar ja, dat ja, vond ik gewoon echt mega interessant. Ja.
Wat zag je daar in grote getalen dan voorbij komen? Wat voor transplantatie?
Ja, vooral niertransplantaties. Want die werden dan ook van bijvoorbeeld broers aan zussen of andersom. Dus dat waren transplantaties bij leven, zeg maar. En je had ook mensen die een lever ontvingen van iemand die overleden was. Of pancreas, alvleesklier-transplantaties. Eilandjes-transplantaties, eilandjes van Langerhans. Eigenlijk alles.
Wat heel belangrijk is voor die mensen. En juist zo bijzonder dat je ze dus ook zo vaak voorbij ziet komen. Ja. Ieder heeft zo zijn eigen supportsysteem ook er rondomheen. En de manier waarop die dan zo'n orgaan zou kunnen krijgen is vaak ook nog wel eens bijzonder.
Ja,
ik heb ook wel eens gehoord dat je... Ik weet niet of dat bij deze... Ik factcheck hem nu bij jou. Ik heb ook wel eens gehoord dat er ook wel eens van die 3-4-hoeks verhoudingen ontstaan van familie die graag een nier willen doneren omdat ze iemand kennen. Familie of vrienden waarvan die een nier dan nodig hebben. Maar dan blijkt er geen match te zijn. En dan gaan ze op zoek naar andere mensen. En soms heb je wel eens van die lijntjes die dan naar tussen 4 van die verschillende patiënten gaat. En met hun eigen donorschap. En op een gegeven moment past elk puzzelstukje op de plaats.
Ja.
En dan heb je op een gegeven moment 4 patiënten die elkaar eigenlijk niet kennen.
Ja.
Maar omdat ze qua donorschap goed aansluiten bij elkaar, en maar niet op zichzelf, dan heb je echt zo'n 3-4-hoek verhouding.
Ja, dat klopt.
Maar klopt dat?
Ja, dat heb ik ook wel eens. Ja.
Want ik hoorde dat en ik dacht dan, wow, eigenlijk wel heel bijzonder dat je dus ook nog verder kijkt. Dat je niet bij de eerste dan zegt, nee, dit wordt hem niet. En succes.
Ja.
Maar dat je dus alvast verder gaat kijken van, nou, maar misschien, we houden hem even op de lijst en gaan kijken.
Dat heb ik inderdaad 1 keer meegemaakt. En je ziet ook dat die mensen echt een soort band met elkaar krijgen.
Ja.
Want eigenlijk was de regel ook dat de ontvanger en de donor, als het dan om bijvoorbeeld een nier ging en het ging om onbekenden, dan mochten die ook niet bij elkaar op de kamer, want dat werd een hele gekke situatie dan.
Ja, ja.
Maar je had ook zelfs nog mensen, daar hebben we al altijd over verbaasd. Mensen die gewoon, die wilden iets goeds doen. Ja. En die hebben zich maar aangemeld om een nier te doneren.
Ja, de Good Samaritan. Die gaan gewoon...
ik vind het persoonlijk wat ver gaan.
Ja, maar, maar waren dat dan mensen die bijvoorbeeld dan ook niet in de omgeving iemand kenden die dan...
Nee.
Het waren gewoon echt mensen die zeiden, nou, dit is gewoon...
Ja, die voelden dan, nou, dit is gewoon helemaal goed, dit ga ik doen.
Wauw.
Ja.
Ja, het is niet voor iedereen weggelegd, maar wel echt knap. Ja. Shout-out naar die mensen natuurlijk.
Ja.
Zo. Maar dat is nogal wat, want qua voorbereiding, dat lijkt me ook wel nog een heftige periode. Moet je dan ook nog niet bepaalde medicijnen nemen, waardoor je, in ieder geval degene die het orgaan ontvangt, denk ik, die krijgt bepaalde medicijnen. Maar moet dan degene die dan iets doneert nog qua voorbereiding?
Ja, het is vooral eigenlijk dat je natuurlijk... sowieso alcohol en dat soort dingen moet je natuurlijk sowieso vermijden.
Ja.
Maar je start eigenlijk met immuunsuppressiva. Dat is zeg maar je anti-afstotingsmedicatie. Daar start je eigenlijk vanaf de operatie
mee. Oh ja. Ja.
Want ja, voor die tijd heeft dat eigenlijk niet zo heel veel zin natuurlijk.
Nee.
En dan daarna ga je echt wel aan de heftige medicatie. Maar ja, die medicatie heeft wel echt hele nare gevolgen. Daar zie je echt wel heel veel... kankervorming daarna in de eerste 5 jaren zie je daar altijd wel... het is, ik zei net wel heel mooi, een nieuw leven wordt ingebracht, maar het heeft ook zeker wel echt zijn...
Er zit ook risico's
vast. Ja. Maar voor die mensen is dit de oplossing. En,
Tuurlijk. Ja. Als je moest kiezen tussen nu iets doen waardoor je weer jaren voor terugkrijgt...
Ja.
En weten dat het risico is van maar dat lossen we dan tegen die tijd wel op.
Ja.
Maar vind ik, dat besluit maak ik niet zomaar, gelukkig.
Nee,
maar ze worden gelukkig wel gemaakt.
Ja. Ja, we kunnen gewoon heel veel. Dat is gewoon wel heel mooi.
Bijzonder.
Ja.
Bijzonder. Hey, en nu dus op de IC.
Ja.
En hoe bevalt het daar? Wat doe je daar eigenlijk allemaal?
Ja, nou, wat doe je daar? eerst dus in Leiden. Daar had je dan een grote algemene IC met 28 bedden. En daar kreeg je gewoon van alles. Daar kreeg je mensen die in een groot auto-ongeluk heel erg in de kreukels lagen. Tot mensen die hele erge longontsteking of gereanimeerd waren. Nou ja, daar zag je echt alles eigenlijk.
Ja.
En toen ben ik dus naar Apeldoorn gegaan, want we zijn verhuisd vorig jaar. En dat is wel een kleinere IC. We hebben 14 bedden. En daar heb je niet de grote hartchirurgie zoals in een groot ziekenhuis zoals Leiden. Ja. Ja. Maar daar heb je wel... daar heb je ook gewoon hele zieke mensen. Want je zit in een perifere ziekenhuis, dus je komt ook wat... Ja, je zit in een hele andere patiëntencategorie dan de mensen die naar een academisch centrum gaan. Maar ook zeker daar heb je echt gewoon mensen die bijvoorbeeld al weken of maanden thuis met iets lopen wat eigenlijk helemaal niet gaat. Maar die komen dan, komen dan eindelijk naar het ziekenhuis en dan storten ze finaal in. Ja. Ja, en dan komen ze bij ons. En dan,
en dan moet je
komt
aan de bak.
Alles tegelijk. Ja.
Ja. Ja, echt het moment dat ze inkachelen.
Ja.
Dan is het moment om te kijken, wat gaan we nu doen om nog goede uitkomsten uit te halen?
En dat je ook soms denkt van, een uur geleden zat deze patiënt gewoon nog op het bankje op de spoedeisende hulp te wachten.
Ja.
En nu ligt hij geïntubeerd op zijn buik. Dat je denkt, hoe dan?
Ja, zo. Ja.
Maar dat vind ik persoonlijk altijd wel echt de allerleukste opnames. In de zin van, je bent echt zo... aan het reilen en zeilen en alles aan het doen om alles gewoon in goede banen te leiden en zo goed mogelijk voor die patiënt te zorgen en ook gewoon prioriteiten stellen. Ja, ik vind dat echt wel
gaaf.
Dat vind ik wel genieten.
Het vraagt ook wel wat van je. Dat is voldoende uitdaging, hoor ik al.
Ja, ja.
Het gaat denk ik ook nooit vervelen, een IC, als ik dat zo hoor.
Want nee.
Elk dingetje is weer anders en je moet er gewoon weer 100% voor geven. En, want als je bepaalde dingen mist... Dat kan echt al een klein ding iets missen. Kan echt al een verschil maken qua uitkomst. Zo.
Ja.
En, maar goed. Je wordt niet zomaar IC-verpleegkundige. En je wordt ook niet zomaar verpleegkundige. En ik ben altijd benieuwd. Wat was de reden dat jij verpleegkundige wilde worden?
Ja, dat was eigenlijk... Ja, vroeger wist ik dat eigenlijk al wel een beetje. Ik was altijd wel bezig met voor mensen zorgen. En ik vond het altijd wel heel erg leuk. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook nooit echt overwogen heb om andere studies te bekijken. Ik had vrij duidelijk voor mezelf van ik word verpleegkundige. Of het nou HBO of MBO, daar had ik toen eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Maar ik word verpleegkundige en heb ik toen eigenlijk vrij snel besloten.
Ja.
Dat was goed.
Kijk, heel goed.
Dat is fijn.
Dus jij zat op een gegeven moment in de klas, je was 5 jaar oud en je zei... Ik word verpleegkundige. Terwijl Pietje bij jou in de klas zei... Ik word financieel directeur van de ABN AMRO. Ja, ik snap wel. Ja, dat je dan is je lot bezegeld, zeg maar. Als verpleegkundige heb je nog zoveel mogelijkheden.
Ja.
Ik snap ook wel dat je dan denkt van... Hé, dan kijk ik nog wel... of dat het MBO, HBOV... en dan welk specialisme. Maar wist je dan ook al... Van hé, de IC wordt hem dan ook wel voor mij? Of...
Ja, ik... weet niet meer precies op welk punt dat was. Of ik al begonnen was met de MBOV of daarvoor nog. Maar ik had wel gelijk zoiets van... gewoon die acute zorg en gewoon gewoon al die kennis die je opdoet. Ik vond dat wel altijd... Ik was er zo door geïntrigeerd. En tijdens mijn stages kwam ik er natuurlijk helemaal achter. Als ik dan een patiënt had die dan inkachelde... dan had ik wel gelijk zoiets van, ik ben zo benieuwd hoe dat dan, zeg maar, als ze hier die klapdeuren doorgaan, wat er dan daarna allemaal gebeurt. En dat was eigenlijk vrij duidelijk voor mezelf. Had ik gewoon een pad uitgestippeld van, eerst maar verpleegkundige worden.
Ja.
Dat eerst maar even doen. En dan vervolgens wil ik de IC. Maar wanneer en hoe dat precies zou kunnen, dat wist ik natuurlijk niet.
Nee.
En dan nog de spoedeisende hulp. En dan daarna nog de ambulance. Maar hoe dat pad dan precies loopt, dat weet ik nog niet, maar ik heb altijd wel gewoon... ik denk ook wel dat het goed is om in deze... je weet zelf ook, je kan als verpleegkundige zoveel, maar bijna te veel.
Ja.
Dat je moet bijna wel toespitsen op iets om het voor jezelf een beetje...
Ja, dan is de weg daar naartoe al iets makkelijker te behappen.
Ja.
Ja, ja, het is niet zo dat je in één keer out of the blue kan zeggen... ik weet nog niet wat ik ga worden, maar ik ga wel die richting op en ik zie... Ja, dat kan wel.
Ja.
Maar dan is het wel moeilijker vol te houden, denk ik. Als je op een gegeven moment een doel voor ogen hebt van daar doe ik het voor, dat is de zorg die ik wil verlenen, die en die casussen komen voorbij, dan ben je ook wel, heb je ook wel een drive om te zeggen, maar dat wil ik ook wel bereiken.
Ja.
Ik merk dat heel erg aan mezelf, nu ik met kinderaantekening bezig ben. Kijk, daar heb je ook nog verschillende specialismes in.
Mm-hmm.
En dat maakt het wel interessant om daar ook weer op door te gaan. Maar ik weet wel, ik wil dadelijk wel in het kinderziekenhuis werken, ik wil die en die zorg verlenen. Wat heb ik daarvoor nodig? Mooi, dan gaan we nu die opleiding doen, die en die toets.
Ja.
En over, ja, over een bepaalde tijd dan heb je je papiertje en dan zien we wel weer. Ja. Maar dan heb je dat in ieder geval al gehaald. Ja, dat denk ik wel heel goed. En dat is ook wel, kijk in MBOV of HBOV, je bent er dan in je opleiding bezig en dat is inderdaad heel breed.
Ja.
En ja, daarna komt gewoon het moment van, hey, wat vind ik nou leuk? En je ziet ook voldoende, denk ik, voorbij komen dat je denkt van, dat is iets wat ik heel erg leuk vind en dat is iets wat ik wat minder vind.
Ja.
Want zijn er nog bepaalde ervaringen waarvan je zegt van, nou, die zorg zou ik niet willen verlenen?
Ja, ik heb in mijn, even kijken, in mijn tweede jaar van de MBOV hadden we dan stage in de geestelijke gehandicaptenzorg.
Ja.
En ik had tegen mijn vriendin toen ook al gezegd van, nou, dat wordt helemaal niks bij mij.
Want je bent daar niet voor...
Nou, ik had niet het gevoel dat ik daarvoor weggelegd was. Nou ja, en toen heb ik het wel een kans gegeven. En ik vond het op zich wel, ja, het intrigeerde me wel dat je gewoon... met die mensen op een heel ander level communiceerde. Want ik zat dan op een groep met vooral autisme. En er zat één mevrouw die was... even kijken, moet ik het goed zeggen? Die kon niet praten. Ja, die was niet doof, maar die kon alleen niet praten. Dus daar moest je in gebarentaal mee communiceren. Nou, dat vond ik dan wel interessant om dan toch je...
contact te zoeken.
Ja, precies, daar contact mee te leggen. Maar nou ja, dat was dus ook gelijk de reden waarom het dus niet zo mijn ding was. Want die vrouw was zo onberekenbaar dat toen had ik op een ochtend stond ik haar tanden te poetsen. En toen, ik had zo'n trui aan, eigenlijk net zoals jij met van die touwtjes, zo'n hoodie. Ah. En nou ja, in een split second had ze die touwtjes dus om mijn nek heen gedraaid en...
Oh.
Stond ik in een soort van wurghouding dat ik dacht, nou ja, dit is toch vreselijk dat je zo naar je
uit
werk moet
niets
gaan.
Uit het ook, ja.
Ja, nee, dus toen had ik wel zoiets.
Dat was geen gebaar voor, ik ben klaar met tandenpoetsen.
Nee.
Nee, oké. Okay. Nee, maar dat kan, hè. Ja, ik... Oké, okay. Maar dat is wel heftig.
Nou ja, het was meer dat ik dacht van, ik voel die mensen denk ik toch gewoon niet zo goed aan dan.
Oké. Okay.
Denk ik.
Ja. Nou ja, kijk, iets... ja, iets aanvoelen of... Ja, dat is natuurlijk lastig. En ik denk echt wel dat je op een bepaalde manier contact kan leggen. Maar als je al weet van ja, maar dit is... Hier liggen niet mijn kwaliteiten.
Nee.
Dan is het goed om te kijken waar je kwaliteiten dan wel liggen.
Ja,
maar dat lijkt me ook wel lastig. Want heel veel mensen op de IC, die kunnen denk ik ook heel slecht communiceren. Als ze aan allerlei apparaten en dingen liggen. Heeft je deze stage daar dan ook wel een beetje geholpen om te kijken van... Oh, maar dat heb ik in mijn rugzakjes gestopt. Dat gaat me helpen. Of heb je dat eigenlijk allemaal weer een beetje opnieuw moeten leren op de IC?
Nou, op zich, ja, daar heb je wel een punt. Want het is natuurlijk je non-verbale communicatie. Ja. Daar leer je wel een hele hoop van. Ja, dus daar heb ik zeker wel veel van geleerd inderdaad. Ook dat je jezelf leert kennen en ja, hoe je zelf met dat soort dingen omgaat.
Ja.
Nou is het wel... inderdaad op de IC weer anders. Maar het is, ja, het is wel vergelijkbaar misschien met iemand die aan de beademing ligt... die gewoon ook niet kan praten en dus ook niet de handfunctie heeft om zo'n letterkaart. Ja, dan heb je allemaal van die mooie tools natuurlijk. Maar als iemand gewoon niet zijn hand kan gebruiken, dan kom je alsnog niet ver.
Ja. Ook weer even van hoe ga je dan contact zoeken?
Ja, dat is zeker lastig. En altijd nog wel een dingetje dat ik denk van ja, daar zouden we toch eigenlijk gewoon iets voor moeten hebben.
Ja, ja. Ja. Ja, en dat maakt het wel lastig, want er zijn heel veel dingen, hulpmiddelen die je kan gebruiken, maar omdat het, ja, dat zijn een beetje specifieke hulpmiddelen of zo.
Ja.
Het is niet zo van, dit is fantastisch nog en dit kun je op iedereen gebruiken, maakt niet uit wat je heeft.
Ja.
Dit is de gouden standaard voor als je wil communiceren.
Ja.
Ja, lastig.
Ja.
Ja. Maar wel... fijn dat je ook erkent van, hé, maar daar moeten we dus nog iets mee.
Ja.
Het is niet iets of je zegt, ja, dat is nou eenmaal zo en dan leg ik me bij neer. Maar
nee,
van,
zeker niet. Want ik denk
weet,
dat ook echt wel een van de grote problemen is... wat ook bij sommige mensen echt wel PTSS veroorzaakt... doordat ze op de IC hebben gelegen en zichzelf gewoon niet hebben kunnen uiten.
Ja.
Terwijl ze eigenlijk van alles duidelijk wilden maken. Al was het maar, ik heb jeuk aan mijn voet.
Ja.
Maar je ligt daar wel. En,
ja.
Als wij het niet begrijpen, ja, dan wordt er dus niet aan die voet gekrapt.
Nee, klopt.
Nee.
Ja, ik moet wel... Wat ik een beetje... Ik heb niet op een IC gestaan. Ik heb hooguit twee, drie dagjes meegekeken op een nieuwe kinder-IC. En Maar bij mij op de verpleegafdeling lag er ook iemand en die had een bepaalde spierziekte en die was gewoon helemaal verlamd. En dan ga je inderdaad ook wel merken van zo, als iemand niet zelf zijn dingen gewoon kan doen. En ja. Eigenlijk, en ook qua praten is al zo achteruit gegaan dat je gewoon niet duidelijk kan maken van hey, dit. Hoe ga je dan inbouwen dat iemand gewoon nog wel controle heeft over zijn eigen lichaam?
Ja.
Want dat verliest hij gewoon jaar in jaar uit.
Ja.
Bepaalde dingen die daarvoor nog wel kon, kan hij nu niet meer.
Ja,
en ik vond het wel heftig.
Ja.
Ik deed dan altijd bijvoorbeeld mijn zorg van we beginnen gewoon van boven naar beneden. En duidelijke afspraken maken van hey, wat is ja, wat is nee.
Ja.
Dat daar in ieder geval geen twijfel meer over is.
Ja.
En dat uiteindelijk, weet je, het was echt wel lachen, gieren, brullen met deze patiënt. Want hij was in de 20 als het goed is. En op een gegeven moment heb je de praatjes over het weer ook alweer gehad, zeg maar.
Ja.
Dus waar ga je het dan over hebben?
Ja.
Waar wilt iemand het als 20-jarige gewoon over hebben? Ja, dan ga je het gewoon hebben over... hij had bijvoorbeeld een boxje mee met muziek. En dan ga je daarover grappen en grollen.
Ja.
Nou, dan had hij Spotify aanstaan. En toen was deze zorgkast er nog niet. Dus anders had ik hem dat laten luisteren. En had hij me denk ik finaal uitgelachen. Maar op een gegeven moment had hij muziek aangezet. Ja, dan is het leuk om daar een beetje mee te prikkelen.
Ja.
Dan zegt, dus dit is nou jouw muzieksmaak. Nou, dan ga ik weer.
Dan
vraag ik het mijn collega, want ik kan niet met deze muziek werken. Sorry,
nee.
Man. Nou, dat maakt het heel leuk.
Maar dat maakt het ook menselijker, denk ik.
Nou ja, en...
En ook vanuit hem naar jou gezien, zeg maar.
Nou, je ziet het inderdaad de persoon achter de ziekte. En daar ligt gewoon de persoon met nog steeds de wensen en behoeften.
Ja.
En die zijn niet in één keer weg.
Nee.
Dus, dan kan je het ook over hele andere dingen hebben. Dat je gewoon... ook gewoon... hij woonde dan in een bepaalde groep mensen... begeleid wonen en daar had hij dan ook nog contact mee. Dat ik ook zei van, en wat zijn de laatste rollen? En je bent daar nu niet, maar zitten ze dan nu niet je chips weg te eten daar? Ja, ik vond het heel leuk, hij moest lachen.
Ja.
En dan ga je hele andere gespreksdynamiek aan. En dan weet hij ook wel, het is ook weer een beetje een stukje vertrouwen wat je wint. Want als je ook ziet, en dat is wel heel belangrijk, op het moment dat je ziet van het gaat nu echt niet goed... En die momenten waren er ook wel dat hij zich niet begrepen voelde. Of, dat hij bepaalde handelingen, bepaalde onderzoeken heel spannend vond. Ja, dat is iets, daar moet je wel ervaring op doen. Maar je kan dan echt letterlijk angst in iemands ogen zien.
Ja.
En dat is iets wat ik een beetje verwacht. Dat je dat op de IC ook vaak doet. Is gewoon kijken, inderdaad, een beetje non-verbaal. Wat zie je
nu? Ja, de lichaamstaal. Ja,
ja.
Ja.
Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik vind dat altijd heel bijzonder. Maar dat maakt het wel heel lastig. Want je kan iemand volledig, je kan echt de plank volledig misslaan als je ervan uitgaat van, maar dit is wat hij ongeveer zou moeten voelen.
Ja.
En daarop varen.
Ja, maar het is ook verschrikkelijk frustrerend, vind ik altijd. Als je dan iemand aan de beademing hebt en die begint een beetje wakker te worden, dan kan je echt wel, daar heb je dan contact mee.
Ja.
Maar die kan niet duidelijk zeggen wat hij dus wil. Dat vind ik zo frustrerend om dan... Want liplezen met een tube in de mond... Nee, sowieso ben ik niet echt een ster in liplezen. Dus dat is wel jammer voor op deze afdeling. Maar dan, dat is zo vervelend om dan eigenlijk te moeten zeggen... Van, ik begrijp je niet, dus het wordt hem niet. Ja,
maar dat is het. Hè? Het feit dat je dus al een soort van moet toegeven... Van, ik begrijp je gewoon niet.
Ja, ik zeg het altijd wel echt eerlijk. En ook gewoon bij mezelf van... bij mezelf houden van niet dat hij niet duidelijk is, maar meer dat ik het zelf gewoon niet begrijp of kan liplezen. Want dan geef je in ieder geval niet nog eens een naar gevoel door het ook nog eens bij diegene te leggen.
Nou, dat ja, zo.
Ja, want het is natuurlijk denk ik al, je ligt gewoon letterlijk in onze handen en daar moet je het mee doen.
Ja.
Dat vind ik, vind ik altijd wel heftig om dan te realiseren van, je zal er maar liggen. Hè?
Ja, ja, het is wel zo dat je de... De meeste mensen die herinneren zich die IC-opname niet zo goed, hè? Dus...
Ja, het wisselt een beetje.
Oké. Okay.
Want we hebben ook mensen... Van de week hebben we nog iemand met ontslag naar de afdeling gedaan na 76 dagen.
Poeh.
Op de IC gelegen te hebben. Ja, en die meneer die heeft hallucinaties gehad. En dat weet hij allemaal nog haarfijn. En dat is wel echt verschrikkelijk, ja.
Dat is... dat lijkt me ook lastig als je dat... nog onthoudt en dat je ook nog bijstaat.
Ja,
en,
ja.
Ja.
Ja, we hebben ook een nazorgpoli dan. En dat vind ik wel echt heel erg goed. Want dat kende ik uit mijn vorige ziekenhuis eigenlijk niet.
Okay.
Maar daar hoor je echt zoveel ook positieve verhalen van. Van de kleine dingen dat je bijvoorbeeld even de haren werden gewassen. Of gewoon de menselijke dingen. Waar wij het heel snel al denken, ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor.
Maar ja, juist het schijnende dat, is dat je daar ook geen tijd voor hebt.
Nee,
helaas,
maar juist dat maakt voor die mensen net het verschil, zeg maar.
Ja,
en,
ja mooi.
Dan is dat wel prettig om dat terug te horen, ook voor ons, want daar leren wij ook weer van.
Ja.
Maar daar hoor je echt wel hele nare verhalen over PTSS dus. En post-IC-syndroom heb je dan. Dat is dan weer een heel ander verhaal. Maar dat echt wel aangrijpende dingen hoor je daarvan terug.
Ja, maar wel goed dat daar ook navraag dus wordt voor gedaan.
Ja.
En dat daar dus ook nog zorg voor is.
Ja,
bijzonder.
Ja.
Hey, en de IC is wel ook wel weer een bijzonder wereldje. Wist jij ook al de keuze voor IC is voor mij ook de goede keuze geweest zonder dat je nog op de IC hebt gestaan? Of was dat ook nog spannend dat je dacht van ja, ik ga het dadelijk doen. Wie weet hoe dit zal gaan lopen?
Ja, dat is altijd wel spannend. Ik heb wel meerdere keren meegelopen dan, ook in andere ziekenhuizen dan, om gewoon eens te oriënteren. Ik denk dat toch altijd wel beter is. Kijk, tuurlijk kan je nooit helemaal een beeld hebben, maar in ieder geval al meer dan alleen de vacature.
Ja, dus, precies. Ja.
Dus op grond van dat en van wat ik me ervan voor had gesteld, ben ik het gaan doen.
Ja.
Ben ik gelukkig aangenomen.
Ja.
En die opleiding vond ik wel echt mega zwaar. Wel de eerste periode dagelijks gedacht van kap ermee.
Ja? Ja. Hoe dan?
Ik vond het verschrikkelijk dat je gewoon als verpleegkundige daar komt. En je hebt letterlijk het idee dat je nooit die hele opleiding hebt gedaan. Je hebt geen idee wat die mensen allemaal zeggen.
Ja.
Er werden termen genoemd als output dat ik dacht, ja, iedereen heeft het hier over output, maar ik zie niks.
Oké.
Dus ik dacht, dit is helemaal niks.
Okay.
Ik dacht, dit ga ik nooit kunnen. En dan komt dat perfectionisme van mij wel, dat ik denk, ja, maar je moet ook gewoon even realistisch blijven. Want ze verwachten niet dat je na week 1 gewoon
eigenlijk alle termen
meedraait.
Precies.
Nee.
Maar het is wel zo, je draait dus wel mee.
Eigenlijk
al vanaf dag 1. En ook al ben je nog studerende.
Ja.
Kijk, je bent al verpleegkundige. Dus de zorg kan je wel verlenen als verpleegkundige.
Ja.
Het is nu nog even de ervaring en de theorie erachter voltooien.
Ja.
Ja. Maar dat, de zware momenten zaten er wel tussen.
Ja, ik vond het wel.
Is dat iets waar je op hebt gekeken toen je de IC begon? Of dacht je van nou, dit is misschien ook wel iets wat ik kan verwachten?
Ja, ik had wel het gevoel dat het pittig ging worden. Maar dat was ook wel wat ik wilde eigenlijk.
Ja, precies. Dat weet je niet. Dat was juist een motivatie om te zeggen, ja, maar dan ga ik
zo. Ja, want ik dacht wel, hoe gaaf als ik dat dan dus wel volhoud en gewoon het wel haal straks.
Ja, ja. Dus, en het is allemaal goed gekomen.
Het is allemaal goed gekomen, zonder verlenging.
Ja. Hey, maar, en wat nou als mensen bijvoorbeeld die zitten na te denken over de MBOV of HBOV. Wat is een beetje de route die je een beetje moet bewandelen om tot de IC of spoedeisende hulp te komen? Want hoe heb jij die route een beetje bewandeld? Jij hebt dan MBOV, HBOV gedaan?
Nee, ik heb MBO.
MBOV. Maar jij wilde ook HBOV doen?
Ja.
Hoe is dat? Want je komt er met MBOV dus inderdaad ook.
Ja.
Wat was een beetje dat traject om tot de IC te komen? Hoe was jouw studententijd bijvoorbeeld? En...
Ja, ik had eigenlijk wel geluk, denk ik, met mijn eerste stage sowieso. Want dat was eigenlijk het idee dat je in de somatische zorg, de verpleeghuiszorg...
Ja, de basiszorg.
Terecht kwam om daar gewoon eens even goed de basis te leggen.
Ja.
En ik kwam toen in het diaconessenhuis in Zeist op de revalidatie.
Ah, ja.
Dus dat was best wel iets meer technisch, zeg maar. Dat waren mensen die dan postoperatief na een heupoperatie of een knieoperatie kwamen die daar revalideren. Ook wel mensen met CVA's. En dus daar had je ook echt wel veel medicijnen. Je had gewoon de controles natuurlijk die je op iedere afdeling zou hebben. Je had heel erg veel samenwerking met de fysiotherapie. Je zat echt wel in een wat dynamischer zorgproces dan op een verzorgingstehuis, afdeling of zoiets.
Ja.
Dus daar was ik echt wel heel erg blij mee. Toen ben ik ook daarna eigenlijk gedurende mijn hele opleiding daar blijven werken als oproepkracht. Ik dacht, nou, dat is wel top als dat mijn bijbaan kan zijn. Want dan kan je in ieder geval een beetje vlieguren maken.
Ja, ja.
En dan ging ik gewoon iedere keer per stap wat ik had afgetekend in mijn opleiding, dat mocht ik daar dan ook. Dus als ik dan in mijn tweede leerjaar medicijnen mocht delen, dan mocht ik dat daar ook.
En ook fijn, want dan word je ook wat bekwamer in iets wat je net hebt geleerd.
Dus ik dacht, nou, dit is top.
Ja.
En in mijn tweede jaar, nou, dat was dus dat succesverhaal in de geestelijk gehandicaptenzorg. Nee, het was, ik heb er een leuke tijd gehad, maar ik wist wel, nou, dit wil ik dus niet.
Ja,
dat
precies.
Dat is ook goed, denk ik.
Nou ja, dat zijn een van de belangrijke dingen. Dat je ook erachter komt dat bepaalde dingen niet zo voor je zijn weggelegd qua zorg. En dan heb je zoiets, oké, mooi.
Dan kan je ook gewoon focussen op wat je wel,
Ja, en nou kijk, nou, dat kan altijd... Dat kan altijd nog veranderen, maar dat maakt, omdat de zorg zo breed is, maakt het inderdaad ook wel weer fijn dat je spectrum iets minder breed wordt.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja, en toen in mijn derde jaar kon je dus kiezen voor een UMC-traject. Dan moest je een assessment doen en dan kon je toegelaten worden wel of niet tot UMC-stages. Toen heb ik...
Terwijl je nog de MBOV deed.
Ja. Okay. Ja, want ik deed de BOL-versie. Dus dat is zeg maar gewoon fulltime school en dan stages. En heb jij volgens mij...
Ik heb ook... Maar dat voor mij werden stages geregeld. Maar begrijp ik dus dat jij zelf ook stages kon regelen?
Nee. Het werd wel geregeld door school. Okay. Maar je ging gewoon dan een ander pad in, zeg maar.
Okay. Ja.
Dus toen heb ik in mijn derde jaar... in het UMC dan op de afdeling traumatologie stage gelopen. Want ik kon wel voorkeur aangeven. Nou, ik wilde natuurlijk heel graag naar de traumatologie. En het verbaasde me ook dat ik de enige was. Dus daar mocht ik heen.
Oh ja, ja.
En nou ja, dat vond ik mega gaaf. Dat vond ik echt... dat vind ik nog steeds zo. Dat is ook een beetje de reden waarom ik toch die SEH en de ambulance kant op wil. Het feit dat iemand gewoon... Nou ja, 's ochtends naar zijn werk gaat en gewoon uit het leven geslingerd wordt door een ongeluk. En nou ja, van de een op de andere dag ineens, bij wijze van niks meer kan.
Ja.
Ja, dat jij daar dus eigenlijk deel van uit mag maken van dat traject. Dat intrigeert me gewoon heel erg. Het zijn hele andere patiënten dan de chronische patiënten of de langdurige patiënten.
Ja. Ja.
Dat vond ik een hele leuke afdeling. Heb ik heel veel geleerd. En toen in mijn vierde jaar, in mijn laatste jaar, heb ik op de interne en infectieziekten in het UMC gewerkt. Of stage gelopen. Ja, dat was ook mega interessant. Want daar ging je gewoon helemaal op de patiënt van binnen, zeg maar, ging je daarop in. Het lab en alle onderzoeken wat je daar allemaal kreeg. En je had daar diabetes, mensen die voor het eerst met diabetes geconfronteerd werden, zeg maar. Dat vond ik heel erg leerzaam. Ja. Je had HIV, mensen die daar voor het eerst mee geconstateerd werden.
Ja,
ja, dat was ook gewoon een heel leerzaam, heel anders, maar wel mega interessant.
Ja, hele goede ervaring om allemaal in je rugzakje te stoppen.
Ja, heel divers, maar
gaaf.
Ja.
En dat dus eigenlijk ook wel een heel breed... pad bewandeld en wel zeker op het eind ook gespitst op het ziekenhuis.
Ja.
En toen dus afgestudeerd als MBOV. En ik weet nog wel van de HBOV moest ik altijd een afstudeerscriptie schrijven. Die van mij ging over de verschillende anamneses in de thuiszorg en over dat één organisatie geen duidelijke lijn trok over hoe je die anamneses dan ook afnam. En vond ik wel leuk. Maar heb jij ook een afstudeerscriptie of iets moeten schrijven?
Ja, nou in mijn MBOV niet echt zoals op de HBOV, maar wel in mijn IC-opleiding. Daar heb je zeg maar...
Het kwaliteitsvoorstel.
Ja, daar moest je echt een literatuurstudie en zo, al die...
Alle dingen waar je als eerstejaars verpleegkundige denkt, nou, daar gaan mijn haren van overeind staan.
Ja, precies dat.
Termen,
het hoort erbij.
Ja, de termen APA en... onderzoekers bias en ach.
Verschrikkelijk.
Ja, kwalitatief, kwantitatief. Fantastisch.
Ja, ja, ja.
Ach, heerlijk.
Heel
leerzaam. Degene die nu verplegingswetenschappen aan het doen zijn, die zullen het weten. En de anderen die nog in de evidence-based practice module zitten, nou, die, ja, die hopen denk ik dat er licht aan het einde van de tunnel is.
Ja, ja.
Dan moet ik ook wel zeggen, omdat je eigenlijk verpleegkunde gaat doen, omdat het een heel praktisch vak is. En dan krijg je dit erbij. Wat heel goed is, hè, om onderzoeken te lezen en te begrijpen. En ja, mogelijk zelf dan onderzoek te doen, omdat je dan weet wat er allemaal aan... Maar er zit wel, als je dat dus niks vindt, het is wel gewoon even een criterium voor je, althans voor mijn opleiding, om dat goed te doen.
Ja.
En dus blijkbaar voor de IC om dat ook goed te doen.
Ja.
Nu voor mijn kinaantekening heb ik ook een kwaliteitsvoorstel moeten schrijven. Ja, ik vond dat wel, dat ik denk, ah, oh, het zal je maar niet liggen.
Ja.
Dan,
ja,
dan haak je een beetje af.
Of je
af.
Komt er niet uit, of ja.
Maar goed, onze mening over onderzoekjes. Maar waar ging jouw kwaliteitsvoorstel dan over?
Nou, ik had eerst... Ja, het was natuurlijk altijd een beetje van de groepen voor. Je hadden dan allerlei onderwerpen gekozen.
Ah, ja, nou, of de afdeling komt al.
Ja, voeding, mobiliseren, decubitus. Nou, je kent het wel.
Zo, echt. Bij ons is altijd het grapje dat als je dan iets moest doen... een soort easy A, een easy team... moest je het altijd over medicatieveiligheid doen.
Ja.
Of over handhygiëne.
Ja.
Als je daar je onderzoekje over deed, dan was het van, hey, mooi.
Kasi.
Daar is voldoende literatuur over te vinden. Daar kan je altijd in verbeteren. Nou, echt, jongen.
Ja.
Ik heb met verbazing zitten kijken dat iemand dat dan deed. En dat ik dan ook zei van, ja, maar vind je dat dan ook leuk? Ze zei, ja, nee.
Nee, dan maak je het jezelf wel moeilijk, vind ik.
Ja, nee, ja. Dat maakt het dan lastig.
Ja.
Maar,
ja, zeg maar voor je...
Voor je motivatie.
Ja, ja.
Maar in principe...
Nee,
ja.
Ja, het product. Dat,
ja, ja, ik weet, dat was een beetje een grapje onder studenten. En volgens mij is dat nog steeds een beetje zo.
Ja.
Maar nou ja. Maar goed, ja, dus de afdeling had dus voor jou allemaal onderwerpen.
Dus dat dacht ik, nou, dat gaan we dus niet doen.
Ja.
Want dat wordt een hele lange zit dan. Maar ik had samen met een oud collega van die transplantatiechirurgie, die deed ook de IC-opleiding toen. En daar mocht ik mee samenwerken, dus dat was top.
Ja.
En toen hadden we het dus bedacht om het over de psychosociale zorg voor de IC-verpleegkundigen.
Ah, dus niet
om
zozeer...
Om het niet op de patiënten, zeg maar, te betrekken, maar eens eventjes de andere kant van het verhaal te belichten.
Ja, tof.
Wat achteraf in dit afgelopen jaar best wel een relevant onderwerp is geworden.
Ja.
Toen de tijd vond ik het... Of toen de tijd, het is helemaal nog niet zo heel lang geleden, maar...
vroeger?
Ja, vroeger. Ja. Nee, ik had dat altijd al wel, dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant, omdat je daar altijd nog nieuwe dingen over kan leren en het gewoon ook heel erg belangrijk is voor je eigen belang, voor je collega's. En
ja.
Dat blijft altijd bestaan, omdat... Kijk, we hadden dan als vraag iets in de trant van... een acute situatie, wat voor nazorg moet je daarvoor bieden om dus stressgerelateerde klachten op het werk dus te verminderen. Nou, zoiets in die trant. Maar een acute situatie hoeft niet gelijk helemaal een reanimatie van je leidinggevende op met allemaal bloed en allemaal dat soort hysterische dingen. Dat kan ook zijn verkeerde medicatie aan iemand toedienen en daar wel of niet nadelige gevolgen van hebben. Dat kan ook heel erg nog in je achterhoofd blijven zitten en waar je echt last van kan hebben.
Ja.
Want het is en blijft, dat heb jij waarschijnlijk ook. Altijd in jouw achterhoofd heb je zoiets van, oh, ik zou toch niet die fout maken.
Ja, ja, klopt. Dat heeft denk ik elke zorgverlener... In de dienst die je draait ben jij gewoon verantwoordelijk. En je bent daar voor de patiënt.
Ja.
En om zo collectief goede zorg te verlenen.
Ja.
Ja, als daar dan dus iets niet helemaal in oké gaat, om wat voor reden dan ook. Dat kan zijn medicatiefouten, maar dat kan ook gewoon een slecht nieuwsgesprek zijn.
Ja.
Waar je als verpleegkundige bij zit om familie te ondersteunen. En je had laatst over iemand die, 76 dagen of zo.
Ja,
op een gegeven moment, als je die lang op je afdeling hebt liggen. En je, dat is een rollercoaster van uitslagen, tests. Het blijft het goed gaan. Of, ik kan me voorstellen dat er heel veel stress bij komt kijken.
Ja.
Ja, dat is bij ons eigenlijk net zo. Kinderen die ziek zijn, nog niet zo goed weten wat er aan de hand is. En dan komt er een bepaalde scan en dan komt het nieuws. En dat is vaak altijd wel pittig.
Ja.
Ik vind het altijd wel bijzonder. Omdat je in het WKZ heb je heel veel kinderen. Die komen dan voor een nou ja, ik noem wat, een tonsillectomie, dus voor keelmandelen verwijderen. Maar dan staat er soms wel op het lijstje bekend met. En dan staat er weer een ziekte van, heel zeldzaam, 1 op de 100.000 kinderen heeft dit.
Ja.
En dat ik dan denk, zo.
Je zal diegene zijn.
Ja. Ja. Ja, en ik, heel veel mensen hebben dat besef volgens mij niet zo bij ook het kinderziekenhuis.
Ja.
En om een beetje de vergelijking te trekken. Kijk, iedereen weet wel hoe, althans dat beeld, dat weten heel veel mensen. Bijvoorbeeld kinderen met kanker, die zijn heel zielig. En die hebben wel een soort van vertegenwoordiging. Zo van, oh, maar daar hoort dit beeld een beetje bij. En dat is ook gewoon heel zielig.
Ja.
Maar goed, dat weten mensen veel beter. En nou ja, omdat het er dus relatief weinig zijn. Maar als je ze allemaal bij elkaar stopt, dan heb je een hele grote groep.
Ja, precies,
met
ja.
een vrij zeldzame verschillende ziektes.
Ja.
Die allemaal ook heel heftig zijn.
Ja,
ja ik... En natuurlijk is het ook zo, als het week is, dat ben je ook academisch ziekenhuis. Dus daar komt ook wel alles een beetje naartoe.
Ja.
Dat zullen andere academisch ziekenhuizen dus ook wel hebben. Dat je dan... Ik weet wel dat op een gegeven moment was er een... dan ga je over nadenken van... Nou, als iemand dan zwanger is, dan is eigenlijk mijn eerste gedachte van... Oh, maar doe je dan wel gelijk die test? Want ja, dadelijk heb je dit en dit. Terwijl, ja iedere Nederlander die een kinderwens heeft en dadelijk zwanger is... Die denkt van, ah, top, gezellig, leuk. Terwijl ik denk van... Ja, er zit zoveel meer achter. Ja, ik vond dat wel heftig.
Ja.
Maar ja.
We zijn misschien ook een beetje hypochonder in dat opzicht.
Ja, nou ja, weet je. Je op een gegeven moment krijg je een beetje tunnelvisie. Alle kinderen die... En soms is het ook gewoon goed om te kijken van... Ah, maar het gaat dus ook gewoon...
Het gaat ook wel goed.
Het gaat ook gewoon in heel veel gevallen gewoon helemaal prima.
Ja.
Precies. En het is heel goed dat je die niet ziet. Want Pietje van de basisschool, die heeft helemaal niks. En dat is gewoon de norm, gelukkig.
Ja.
Ja,
dat is ook zo.
Hey, maar dus jouw kwaliteitsvoorstel ging dus over dus inderdaad die stress bij eigenlijk het zorgpersoneel.
Ja.
En dat is wel bijzonder. Net wat je zegt ook in deze tijd. Nou, voor de mensen die deze podcast over 4 jaar luisteren. Er was eens corona in ons land. Wel een heftige periode was dat.
Ja.
Maar jij zegt, ja, dus misschien juist wel heel toepasselijk ook voor deze periode. En ik begrijp dus, jij hebt dit kwaliteitsvoorstel al jaren geleden al gedaan.
Ja.
Zijn er dingen waarvan je zegt van... Hey, daar moeten we nu echt op letten in deze periode?
Ik denk dat het vooral belangrijk is... als ik naar mezelf kijk... als ik iets van een... even een dienst heb gehad... waarvan ik dacht van zo, dat is wel even heftig. Dat je er in ieder geval met elkaar over kan praten. Gewoon collega's onderling.
Ja.
Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat je dan ook precies weet waar je het over hebt. En misschien kan je ook nog wel wat aan elkaars adviezen hebben. Of al ben je het alleen maar kwijt.
Ja.
Ik denk dat dat sowieso wel heel erg belangrijk is. Verder hebben wij dan peer support. Dat was er al wel, maar toen ik vorig jaar januari er ben begonnen met werken, heb ik wel eigenlijk gelijk aangegeven dat ik graag in die werkgroep zou willen. Omdat ik daar gewoon wel echt wel gewoon passie voor.
Ja.
En omdat ik het gewoon heel erg belangrijk onderdeel vind van een team.
Ja.
En eigenlijk 2 maanden later werd het helemaal hot item.
Ja.
En toen heb ik dat wel met die collega's waar ik er mee in zat opgepakt. Van oké, maar nu moeten we eigenlijk even ons kenbaar maken. Want het bleek ook dat het helemaal nog niet zo... Iedereen zei, oh, hebben we peer support? Oh.
Toen
dacht ik, ja, maar dit is wel het moment waarop wij even moeten zeggen, jongens, wij zijn er. Het hoeft niet, maar dan weet je in ieder geval dat we zijn.
Ja.
Want het zou jammer zijn als je dan na... Toen dachten we nog dat het voor de zomer klaar was.
Ja.
toen zei ik ook, van, ja, het zou jammer zijn als we dan zeggen, oh ja, trouwens, we hebben ook nog peer support.
Ja, precies.
En dat er al 5 mensen thuis zitten die eigenlijk misschien net...
Ja.
Wel met een paar gesprekken er goed vanaf waren gekomen.
Ja. Het zou juist de norm moeten zijn dat als jij een collega opmerkt die het zwaar heeft gehad, dat je dan eigenlijk gewoon heel doodnormaal zou kunnen zeggen van hey, pittige casus, maar als iets is, je kan ze gewoon even bellen of even mailen. En als je geen behoefte hebt, is het ook goed.
Ja.
Maar dat is denk ik ook wel lastig, want hoe bepaal je inderdaad of dat je de behoefte aan hebt of niet?
Ja.
En hoe preventief wil je bijvoorbeeld te werk gaan?
Ja.
Zijn dat nog dingen waarvan jij zegt van, ah, maar dat valt me op? Ik moet eerlijk zeggen dat je hebt gewoon bijvoorbeeld mensen zijn, die zijn gewoon binnenvetters, die hoe heftig het ook wel eens kan zijn, die lopen daar weken mee rond en dan misschien jaren zelfs.
Ja.
Hoe pak jij dat op met jouw werkgroep?
Ja, het is natuurlijk altijd, heb je er een paar tussen lopen die je misschien nooit zal bereiken. En ja, bij sommigen is dat ook oké, want die zijn het misschien ook zo gewend. En dat appt misschien dan, wat je zegt, als het heel hoog zit, dan lopen ze daar weken mee en dan appt het misschien weg.
Ja.
Maar ik probeer toch wel gewoon bij mijn collega's gewoon op een informele manier gewoon een gesprek te hebben van, nou ja, hoe gaat het nou? En gewoon even iets meer dan heb je lekker gewerkt, zeg maar.
Ja.
En
ja,
er dan een beetje een soort informeel gesprek. Ik denk dat voor mezelf zou dat in ieder geval prettig werken, denk ik. En stel, je komt er dan wel achter van, oh, dit zit eigenlijk wel heel diep. Want over 3 weken geleden hadden we het hier ook al over. Dan zou ik toch wel zoiets hebben van, nou, misschien moeten we eens in gesprek gaan. En kijk, wij zijn dan als gewoon collega's van de peer support. Maar we hebben ook nog een psychosociaal team met echt psychologen in het ziekenhuis.
Ja.
En die zijn dan overkoepelend, maar die kan je wel daarvoor dan raadplegen om echt nog weer een stap verder te gaan.
Ja.
Dus ik vind het wel heel goed dat dat er is. Ik heb tot nu toe nog niet mensen gehad die daar ook echt een gesprek mee hebben. Maar ja, ik denk dat het in ieder geval goed is dat het kenbaar gemaakt wordt. En dat het oké is. Want ik denk dat het daar ook onder over het algemeen verpleegkundigen wel soms de mist in gaat. Dat het hoort er nou eenmaal bij. En
dat,
het is zo. En nou, hè, we hebben het er even over, maken een grapje en dan is het weer voorbij. Maar voor sommige mensen is dat niet zo.
Nee, nee. Nee, dat maakt het dat maakt het ook zo lastig. Omdat je dat is nog steeds wel een beetje een cultuur.
Ja.
Wat is het? Zorgen moet je doen en niet maken. En dan is het, ja, dan is het heel lastig om dan, ik weet wel dat op mijn opleiding werd dat wel ook besproken. Dat als je ergens mee zit, ga dan binnen de instelling ook op zoek naar peer support of een vertrouwenspersoon. Dat is wel heftig, omdat je, zeker als je opleiding net aan het doen bent, dan heb je nog helemaal geen beeld van dingen die kunnen gebeuren.
Nee.
En ja, wat voor de een heftig is, hoeft voor jou ook niet zo heftig te zijn. Maar pas op het moment, hoe zou ik het zeggen, als je een ervaring hebt meegemaakt, dan denk ik, zo, hier ben ik mee naar huis toe gegaan. Daar kon ik of even niet van slapen, of daar zit ik nu al een week aan te denken. Dan is het gewoon heel fijn dat er dus peersport is wat mensen dus ook al een beetje kennen.
Ja.
En dat het ook gewoon heel luchtig kan zijn van, hey, hoe is het nou?
Vooral het laagdrempelige, denk ik.
Ja, ja.
Want stap maar eens naar een of ander kamertje op de derde verdieping. Daar zit de psycholoog.
Ja,
ja, ja. Nou, dat ga je natuurlijk niet doen.
Nee, en het is ook een beetje, net wat je zegt, een beetje toegeven dat je het er lastig mee hebt.
Ja.
Dat is misschien ook een drempel voor diegene van zichzelf, maar soms hoef je die drempel niet over te gaan om het wel te bespreken.
Ja.
Want ja, ik weet wel dat als je gewoon even zegt van, hey, hoe is het nou? En je hoort al meteen, ja, goed, goed. Dan kan je ook denken van, oké, dan zal het wel goed zijn. Maar als je al weet van, nee, maar vorige week is er een heftige casus geweest.
Ja.
Toch even vragen van, ja, en hoe vond je dat nou? En ja, als zo'n team dat ook gewoon goed oppakt.
Ja.
En ook een beetje preventief een beetje oppakt. Ja, heel goed. Ja.
Ja.
Ja, ik moet wel zeggen, ik heb nog een tip. En dit heeft met een flauw grapje te maken. Zorg ervoor dat je overal op de afdeling peren doet. En is toch een beetje onbewust.
Ja.
Ja, toch net zoals dat alle reclamebureaus onbewust reclame
gelijk
maken.
Gelijk filteren.
Ja, ja. Dus doe er iets mee.
En dan ook de richting van het kantoortje. Zo.
Ja, als soort Hans en Grietje, zo'n spoor uitstippelen. Ja. Zo naar dat kantoor van, hier zit ik. Ja, dat lijkt, nee, oké.
Okay. Okay,
achteraf gezien is dat een heel, nee, het is echt geen goed idee.
Toch niet.
Maar stel, je gaat het wel doen. Je hebt hem voor het eerst gehoord hier in de zorgkast.
Ja.
Als mensen denken, hey, dat doen ze bij mij op de afdeling ook. Ja, ik ben gewoon, ik heb
idee.
Dat bedacht.
Ja.
Ja, of stickers van, nee.
Mwah.
eens even kijken, ja. Het is nu wel zo van, we hebben nu, ik vind het mooi dat we ook een beetje de zorgkant naar de verpleegkundige toe hebben belicht. Nou, ook de zorg van de IC vind ik heel mooi. Maar als we het gaan hebben over de zorg die je levert en dat... nou ja, mensen hebben het altijd over goede zorg. Maar wat is nou goede zorg op een IC-afdeling?
Ja, dat vind ik best wel uiteen liggen. Want hebben we besloten... omdat die mevrouw na een hele ongelukkige val eigenlijk... Nou ja, die moest geopereerd worden aan de ribben en dat moest van alles gebeuren. Maar die mevrouw heeft eigenlijk vrijwel meteen gezegd van... Ja, maar ik wil dit gewoon niet. En ze was 80 jaar, had 3 kinderen en kleinkinderen. En nou ja, ik vind dat... ja, daar heb ik echt respect voor. Als mensen zeggen van, nou ja, stop, niet verder. Ik vind dat echt iets wat wij als IC-afdeling... omdat we juist, omdat we zoveel kunnen... moeten we ook soms het niet willen. Omdat we moeten gewoon de patiënt respecteren. En kijk, 9 van de 10 keer komen ze al slapend binnen. En kan je dat helaas niet vragen aan de mensen. En dan ga je gewoon dat hele traject in.
Ja, en dan ga je ervan uit dat je dat doet met de beste bedoelingen. Ja, en dat iedereen dat ook wil.
Precies. Maar als dan iemand ook echt dit zo zegt en meermaals herhaalt... dan denk ik van, nou, dat is eigenlijk alleen maar mooi. Want dan kunnen we daar ook gewoon... een hele mooie afsluiting van maken. Hoe verdrietig ook voor die familie. Maar die hebben we dus toen geabstineerd en die is bij ons overleden. Maar dat is allemaal heel rustig gegaan. En dan denk ik, nou, ik vind dat hele goede zorg eigenlijk.
Ja.
Ook al is het verdrietig, maar ja, het is wel...
Nou ja, het is gewoon letterlijk naar de wens van de patiënt. Ja. En eigenlijk gewoon naar de persoon die je op dat moment in je bed hebt liggen.
Ja. Ja.
En dat vind ik heel respectvol en heel waardig. Want als je dat... als je dat niet weet af te kaderen van wat iemand zou willen, ja, dan ben je eigenlijk een beetje verkeerd bezig.
Ja,
dan doe je het meer voor jezelf.
Ook, dat vind ik ook. Alleen het is altijd een heel lastig evenwicht op de IC. Want nou ja, meestal als mensen binnenkomen, heb je gewoon zo weinig tijd om dit soort dingen te bespreken en te beslissen. Ja. En dan meestal kies je gewoon voor we gaan ervoor en we doen alles nu wat we eruit kunnen halen. En dan, dan sla je eigenlijk dat moment of soms dus over... omdat iemand het gewoon niet kan zeggen.
Ja.
Of je gaat af op wat familie zegt. Maar ook dan, dat hebben we ook al wel vaker meegemaakt... dan is dat niet de wens van de patiënt geweest. Want dan hoor je achteraf, dit had hij ook niet gewild. En dat is altijd wel een heel lastig ding, omdat je natuurlijk... je gaat gelijk, want je moet allemaal dingen doen om die patiënt... de zorg te leveren die je moet leveren.
Ja.
En daar zit gewoon meestal niet heel veel tijd bij.
Nee.
Voor gesprekken en.
Nee. Maar het is wel goed dat je er bewust van bent. Of dat ook een oproepje naar dus die bewustwording. Naar eigenlijk het zorgpersoneel toe.
Ja.
Van het is niet verkeerd om af en toe ook even. Even te zeggen: stop. Is dit nog steeds wat we willen?
Ja.
Hebben we alle neuzen dezelfde kant op?
Ja.
En zo niet. Dan moeten we even in gesprek.
Ja.
En dat is wel het beeld dat ik heb, is dat er bij IC wordt is het allemaal een beetje snelle acties. En als je dat dan eenmaal hebt gedaan, dan zijn het voornamelijk mensen die eigenlijk heel moeilijk kunnen communiceren. Een beetje een beladen sfeertje altijd. En dan komt er nog familie bij kijken. En dat is allemaal heel, heel emotioneel. En dat is ook wel lastig, want als je keuzes maakt op basis van emotie... dat zijn soms ook niet de keuzes die je had willen maken.
Nee.
Ja, dat maakt het wel lastig. Maar je zegt van er zou... zeker bij jou, dat je zegt van... nou, het is wel goed dat ik ook die bewustwording ook heb...
Ja.
Om ook gewoon even een keer te zeggen van... is dit inderdaad wel degene wat iemand zou willen?
Ja.
Oké. En heb je ook het idee dat dat op... je hebt nu op 2 verschillende IC-afdelingen dan gewerkt.
Ja.
Was die bewustwording ook wel bij het team? Of zeg je van nou, dat komt nu een beetje? Of,
Nee, ik denk wel dat we daar als team allemaal wel een beetje hetzelfde over denken. Want we zien ook heel veel casussen waarbij we eindeloos doorgaan... en we eigenlijk niet eens een idee hebben van wat deze patiënt gewild had.
Ja,
want dan komt iemand bijvoorbeeld gereanimeerd binnen, al geïntubeerd en in slaap dus. Ja...
Ja.
Wij hebben geen idee eigenlijk.
Ja.
En we doen wel alles wat we denken dat goed is. Maar als die patiënt uiteindelijk wakker wordt... en misschien wel het gevoel heeft van... wacht even, dit wil ik niet. Want hier gaat nog zo'n traject overheen... voordat ik überhaupt een fractie van mijn oude leven terugkrijg.
Ja.
Ja, dan... Ja. ja Ja. Dan weet ik niet of je daar een goede... Maar ja, dat is altijd achteraf natuurlijk.
Ja.
Maar ja, het blijft altijd heel erg lastig. Want alles is weer... je kan het nooit zo goed over één kam scheren natuurlijk.
Nee. Nee, het is ook wel goed dat het... Kijk, in heel veel gevallen is het ook wel goed dat het zo wordt gehandeld. Dat is helemaal top. Ja. Maar dat betekent nog niet inderdaad dat je ook in die gevallen... Gewoon, want ja of nee is ook gewoon een antwoord. Op het moment dat je gewoon zegt van, hey, is dit nog wat we willen? Ja, mooi, dan gaan we door. Ja. Dan hebben we in ieder geval aan gedacht.
Ja.
En als het nee is, of wat zou er dan anders moeten?
Ja.
Dan ga je misschien wel weer een andere zorgkant op. Ja.
En ik denk wat je zegt van, gaan we ervoor? Ja, dat is denk ik ook een hele goede voor het teamgevoel. Ik denk, stel als verpleegkundige en wij anders iets van, nou, ik weet niet wat we aan het doen zijn... Maar de artsen denken, nee, dit gaan we gewoon doen, want dit komt helemaal goed.
Ja.
Dat strookt dan misschien ook niet helemaal met hoe je er samen voor gaat.
Nou, dat ja. Ja, dat kan soms wel heel scheef liggen. Ja, ja want dat is nog steeds wel een beetje zo. Dat soort van opgeven bestaat niet in de zorgwereld.
Bijna wel, ja.
Ja, we gaan maar door. En het moet heel gek lopen. Wil je dan dus inderdaad zeggen van, ja... Het lukt niet en dan... Ja. Ja.
Poeh. Wat soms niet als falen hoeft te voelen. Want
nee.
Nou ja, net als wat ik net zei bij die mevrouw. Ik denk dat je dan alleen maar gewoon respect daarvoor kan hebben. En dat gewoon samen op een mooie manier kan laten eindigen. Ja.
Ja. Hey, en Nienke, en als we het dan bijvoorbeeld gaan hebben over... welke ervaringen je dan ook het meeste bijstaan. En dan ben ik altijd benieuwd naar een beetje goede en minder goede ervaringen. En dan beginnen we met een goede.
Ja, nou, ik had pas een kraamvrouw teruggekregen. Die was gaan bevallen, gewoon aterme baby.
Ja.
Was allemaal goed. En toen bleef zij eigenlijk nabloeden, echt fors ook. Dus toen is zij voor OK gegaan, hebben ze dat gedicht. En is ze postoperatief bij ons gekomen. Nou ja, dan krijg je iemand zeg maar beademd terug en die ga je dan rustig gaan wakker laten worden. En dan ga je op een gegeven moment de beademingsbuis eruit halen. En dan is het eigenlijk in feite IC klaar.
Ja.
Nou, dat was in een avonddienst, dus zij kwam zo rond 5 uur en haar partner kwam ook eigenlijk vrij snel. Dus die heeft de hele tijd aan haar bed gezeten. En op een gegeven moment is zij wakker geworden, heb ik de beademingsbuis eruit gehaald. En toen hebben we dus de... kraamafdeling gebeld, want haar kindje die lag daar nog dan.
Oh ja, ja.
En toen hebben we dus dat kindje samen met de de verpleegkundige van de kraamafdeling, hebben die bij haar in bed gelegd, op de borst, helemaal alle plakkers van de ECG een beetje aan de kant geplakt.
eigenlijk het moment voor iedere kraamvrouw.
Ja, zeg maar. Ja, haar eerste moment met haar baby dus. Want zij was gewoon linea recta naar de OK gereden.
Ja, kan je nagaan. En dan word je gescheiden van je kind.
Verschrikkelijk. Zo. Ja, dat eerste moment is haar dus ontnomen.
Ja.
Dus ik vond het echt zo bijzonder om dat eerste moment dan op de IC mee te maken. Dat heb ik eigenlijk nog nooit echt zo meegemaakt. En ja, wat dat met die mensen deed, het was gewoon echt ontroerend. Ja. Heel mooi was dat.
Gaaf.
Ja.
Zo.
Ja,
en dat is wel echt, dat is ook echt zorg op maat. Verder kijken dan, we hebben nu onze verpleegtechnische handeling en ons zorgpakket hebben we nu gedaan.
Ja.
Waar liggen de behoeftes nu nog?
Ja.
En dan inderdaad even een stapje verder van, dat hoort er ook bij.
Ja.
Gaaf.
Ja, ja, dus dat was wel eigenlijk iets heel kleins voor, sommige mensen.
Ja, terwijl...
Maar het was wel echt een mooie situatie was dat.
Super zeg. Ja. Hey, en als we dan gaan kijken naar iets minder goede zorg, heb je daar ook een ervaring over?
Ja, ik had een hele drukke dienst gehad. Ik had 8 uur lang in dat coronapak gestaan. En ik was wel redelijk verzadigd, zeg maar. Dus ik zat nog even stoom af te blazen achter de balie. En ik was
letterlijk stoom af te blazen, denk ik, want die pakken zijn zo warm.
Ja, dus ja. Ik zat nog even. Oh ja, ik zat met mijn leerling nog even te evalueren. En eigenlijk zat onze dienst er gewoon op, want het was 4 uur geweest.
Ja.
En mijn collega van de avonddienst die vraagt van... joh, kan jij eventjes op mijn 2 patiënten letten? Want ik moet even in gesprek. Ik ben zo terug.
Ja, nou, de...
Ik dacht...
Weet ik, weet je, ik let even op je
prima.
Patiënten.
Ik zit hier prima met mijn koffietje.
Ja,
ik kijk wel even naar
de monitor. Ik zit nog even met mijn after-eetje En heel goed.
Ik dacht, ik kijk wel even op die monitor.
Ja, even uit te puffen en te huffen.
Ja,
en,
ik dacht, ja. Nou ja, wat kan er gebeuren?
Ja.
Nou, dus nog geen 3 tellen later komt familie van dus die ene mevrouw waar ik op zou letten, komt de gang opgestormd. Van ja, je moet nu komen, want mijn moeder zegt dat ze doodgaat en ze is stikbenauwd. En, en ik dacht, oh nee, ik weet niet eens wie of wat of
hoe. Ah, kan je nagaan.
Dus nou ja, ik ben naar die man toegerend natuurlijk.
Ja.
En uiteindelijk dus naar die vrouw, want die lag in dat bed. En die was, wat je net zei, doodsangst in de ogen zien. Nou, dat precies dat. Enorme pupillen. Stik benauwd en ze zegt, ik ga dood. Nou, ik weet niet of iemand dat ooit tegen je gezegd heeft. Meestal.
Ja, nee, ik heb ook in de psychiatrie gewerkt. Dus ik,
dat is iets betekend beeld.
Ja, precies. Dat is een vertekend beeld. Nee, maar het
maar
is
meestal
wel,
hebben ze wel gelijk.
Ja. Het is een gevoel. Ze zeggen het niet zomaar.
Nee.
Laat ik het zo zeggen.
Nee, dus ik had wel echt zoiets van, oké, ik heb echt geen idee wie ik hier voor me heb. Maar dit moet ik wel even serieus nemen.
Precies. Even koppelteen. Wat ligt er nu?
Ik had eigenlijk niet echt heel erg veel tijd voor. Want ik had dus tegen mijn leerling gezegd van, nou gelukkig was zij er dus ook nog bij.
Ja.
Van haal de dokter en dan blijf ik hier. Dus die mevrouw lag al aan de Optiflow. Dat is zeg maar een hoge flow met zuurstof die je dan geeft.
Ja.
En die stond al op maximaal. Dus daar kon ik niet zo heel veel meer mee. Want ze had toen een zuurstofgehalte van, nou ja, hij meette niet eens. En toen zag ik zo'n kleine curve in beeld komen met 60%. Ik dacht, okay.
Ja, dit is wel echt al niet
dus
oké.
Toen heb ik
Even voor de beeldvorming. Ik weet niet of dat het op die zee ook zo is, maar een beetje het algemeen, hij moet zo boven de 92 zijn.
Ja, dat is, liefst wel.
Dat is wel prettig.
Dat is wel gewenst. Ja.
En de gemiddelde COPD'er die mag bijvoorbeeld bij de 85 of hoger liggen.
Ja.
Nou, COPD, longaandoening. Kan je nagaan, iemand met 60?
Is wel, dat
en
is dan
het is wel zo
benauwd.
Dat ze, bij ons wordt gezegd van alles onder de, wat is het, 75 is al niet meer betrouwbaar.
Nee.
En dan moet je gewoon handelen.
Ja.
Oké.
Nou ja, en wat dus bleek, wat ik dus niet wist, ik zag ook hele bijzondere ritmes voorbij komen. Van ik dacht van, ik weet niet eens of ik überhaupt moet reanimeren bij deze mevrouw. Nou zou je het in dat geval doen, omdat je het dus niet,
precies.
Hebt het op het polsbandje dan nog staan.
Ja.
Dat bleek dus achteraf, die ritmes bleek ze al te hebben.
Okay.
En ze hebben die dag, hebben ze de drain uit haar long, hadden ze op waterslot gezet. Die stond de hele tijd op zuig.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk de zuigkracht eraf haalt om de long zelf te laten ontplooien.
Ja.
Nou ja, dat is dus meestal wel een handig detail om even te weten als je iemand op iemand let. Zodat
precies.
Je weet van, oké, er kan dus iets misgaan.
Ja, dit is een variabel.
Nou ja, dus ik had 100% zuurstof op de Optiflow en nog weer op de kap erbovenop. En het trok gewoon niet bij. Intussen was de dokter er gelukkig. En toen hebben ze een foto van de longen gemaakt. Ondertussen hebben ze de drain, want die zat er gelukkig dus nog wel in. Die hebben ze weer op de vacuümklok aangesloten.
Ja.
En ondertussen kwam dus de familie uit dat gesprek. Want die hadden, die dokter werd dus uit dat gesprek gehaald. Dus die familie was in rep en roer natuurlijk.
Ja.
Met de verpleegkundige die mij die patiënt had overgedragen. Dus die komt binnengestormd en die denkt, wat gebeurt hier? Ja, en ik had precies hetzelfde gevoel.
Ja, iedereen dacht,
dus
wat gebeurt hier?
Het was een hele
ja.
rare situatie, maar goed, dat lieten we niet merken. Want die familie hebben dus erbij gelaten en even rustig uitgelegd wat er nou precies aan de hand was. En ondertussen kroop die saturatie, dat zuurstofgehalte wel weer op, doordat we dus die thoraxdrain weer op zuig hebben gezet.
Ja.
Want het was eigenlijk gewoon, zij heeft een klaplong gekregen, doordat die zuigkracht had ze gewoon nog nodig.
Ja.
En dat is net op dat moment gebeurd.
Ja.
De verpleegkundige die voor haar zorgde had dit waarschijnlijk snel opgemerkt. Omdat die
omdat
wist
weet.
Wat er gebeurd
precies.
was. Dat was 1 en 1 is 2, maar ik had geen idee.
Nee.
Dus nou ja, uiteindelijk heeft die mevrouw het overleefd. En hebben we daarna geëvalueerd. Want dat was heel erg goed. Dat is ook wel echt iets wat ik heel erg belangrijk vind trouwens. Evalueren van situaties.
Ja.
Om er niet alleen van te leren, maar ook gewoon je ei even kwijt te kunnen.
Ja, ventileren.
Ja.
Ja.
En daaruit bleek dus echt wel dat we gewoon, er bleek een heleboel uit. Maar vooral altijd gewoon codebeleid. Ja. Wie, wat, waarom. Precies.
Ook al is het even en, voor het moment.
Ja, ja, je bent echt 3 tellen bezig. Maar dat scheelt echt een hele hoop voor je eigen gemoedstoestand. En zeker voor die van de patiënt. Want er is echt, dat voelde gewoon absoluut als slechte zorg leveren.
Ja.
En zei de arts van, je had niks beters kunnen doen. Of niks anders kunnen doen.
Ja, op
maar
het moment
zo voelde
zelf.
Het absoluut niet.
Maar in de voorbereiding.
Ja, dus zo voelde het absoluut niet. Ja. Nee.
Ja. Maar dat maakt wel dat je toch maar eens even bevestigd wordt waarom je bepaalde dingen doet die zo, hoe zou ik het zeggen? Dat lijken soms hele kleine dingen. Dat je denkt, moet ik dat nou echt doen? Moet ik dat nou? Ja. En dan blijkt het dat het gewoon wel nodig is.
Ja.
En om even terug te blikken, in een eerdere aflevering van de Zorgkast met Henk, was zijn grootste blunder was dat hij een kindje had opgehaald. Maar dat was het verkeerde kind.
Ja.
En daarmee bedoel ik van de uitstapkamer. En die, ik vind het nog steeds hilarisch. Maar hij kwam er en had een kind opgehaald. Maar het was gewoon het verkeerde kind. En dat blijkt me gewoon dat je gewoon even weer moet checken. Van, heb ik de goede patiënt voor me? Even naam, achternaam, geboortedatum. We doen niet voor niets die checks.
Precies.
En dat maakt wel echt. Pas als je het mee hebt gemaakt, denk je, daarom doe ik het.
Dat is echt, ja.
Want 9 van 10 keer of 99 van 100 keer heb je het niet nodig.
Nee.
En dan loopt het gewoon allemaal goed. En dan voelt het als iets overbodig.
Ja.
Maar juist op die momenten dat je denkt, gelukkig heb ik dat allemaal gedaan.
Ja.
Daar doe je het voor.
Ja.
Want dan denk je, mooi, dat is weer voorkomen.
Ja. Ja, dat is echt wat je zegt. Ja.
Jemig. Ja. Ook wel, net wat je zegt, het is goed om te ventileren, te reflecteren en dat ook dus inderdaad weer mee te nemen.
Ja.
Gewoon echt ook als verbetering. Want, want blijkbaar is dat iets wat er dan dus een beetje insluipt. En waarschijnlijk ook omdat je met z'n allen goede zorg aan het leveren bent. En je gaat er ook eigenlijk een beetje van uit dat als je op zo'n afdeling werkt en er gebeurt zo'n situatie, dat je daar ook op kan handelen.
Ja.
Maar het had zoveel kunnen schelen als je gewoon weet waarop je dan dus het beste kan handelen. Ja. Ja, want er ligt gewoon een diverse scala aan verschillende patiënten die allemaal iets hebben.
Ja.
Daarvan kan je niet standaard zeggen, dan gaan we dit nu doen en dat helpt bij alles.
Nee.
Ja. Ja. Hey, en daar heb je dus inderdaad ook veel van geleerd. En zei je ook al met corona en dat soort dingen, dat lijkt me ook wel heftige zorg. Staat daar nog een ervaring van jou nog op je netvlies dat je denkt, dat ik dat heb meegemaakt, dat staan we nog steeds bij?
Ja, ik vond, het is niet eens een hele spannende situatie, maar ik vond ik vond het zo onmenselijk. We hadden op een gegeven moment in maart, echt op de top van de tsunami, zeg maar.
Ja.
Hadden we
met de eerste golf.
Ja, precies. Ja. Zoals ze dat zo mooi noemen.
Ja.
Nee, we hadden binnen een uur hadden we 3 opnames, geloof ik. En de opnames van toen zijn echt alweer heel anders dan van nu.
Ja.
Maar die moesten gewoon gelijk opgelijnd, geïntubeerd, op de buik. Daar was je gewoon echt mee bezig.
Ja.
En dat kon je niet zo even tussendoor doen.
Nee.
Dus er zou er nog eentje, zo praat je erover, er nog één komen.
Ja.
Het gaat niet eens meer echt over mensen, zeg maar. Die stond letterlijk al op de gang, want die was uit een ander ziekenhuis overgekomen. En we hadden voor het eerst eigenlijk een patiënt de dag daarvoor gedetubeerd, dus van de beademing af. Super mooi moment, want het was dus eigenlijk een van het eerste succesverhaal van
bijzonder.
De hele corona. Dat is echt wel een moment waar je eigenlijk met z'n allen even bij stil wil staan. Hè?
Ja,
Die tijd was er echt niet.
Nee.
Want die man moest gelijk eruit, die moest gelijk naar de afdeling, want hij was niet meer IC-waardig.
Oh ja, tuurlijk.
Dus gelijk hop van die plek af, want de volgende stond gewoon letterlijk al op de gang.
Ja.
En dus wij zijn als een bezetene zijn we door die kamer heen gegaan om alles af te koppelen en te doen. En die man gaf al aan, jongens, ik moet nog heel even op de po. Ja, toen hebben we gewoon echt letterlijk gezegd van, dit kan niet nu, meneer, we moeten nu echt door. En verschrikkelijk, het spijt ons, maar het kan nu niet.
Zo.
Dat ging me, heel gek, maar dat ging me echt aan mijn hart. Dat ik dacht van, wat verschrikkelijk.
Ja, dat is niet heel gek. Maar, nee.
omdat het over een po.
Ja.
Dan denk ik, Nee, dat vond ik echt heel naar om dat zo te doen. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen met die man. Die is echt supergoed opgeknapt.
Ja.
We hebben later ook nog weer foto's gezien dat hij met zijn vrouw lekker puzzeltjes zat te maken.
En,
ja, dus dan denk je ook alweer van, nou, oké, het was ook een heel klein moment, maar toch.
Ja.
Dat vond ik echt, ja, ik weet niet, ik vond het zo mensonterend.
Ja, kan je nagaan.
Ja, dat je gewoon echt als een soort productie in een fabriek gewoon te werk moet.
Ja, ja.
Ja, zo voelde het een beetje.
Ja, en dat kwam dus gewoon door die werkdruk en doordat je gewoon zo'n afdeling had waar ook alles dus nou ook naartoe ging.
Ja, en het ging toen in zo'n sneltreinvaart, dat daar kan je nu echt niks meer bij voorstellen.
Ja, want ze hebben het nu ook over de golven die nog gaan komen.
Ja.
Merk je dat ook op de IC nu, dat je daar of aan het voorbereiden bent? Of heb je zoiets van, nou, dat zit wel goed, hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, nou, het feit is een beetje dat je op de IC iedere keer een beetje achterloopt op al die cijfers die ze dan noemen. Want eer dat er dan een besmetting bij een persoon ook echt, dat die daadwerkelijk naar het ziekenhuis gaat, naar de verpleegafdeling dus, en vervolgens echt naar de IC gaat, ja, daar zit een best wel een groot tijdsverschil in. Dus je merkt niet direct dat wij dan op het moment dat er meer besmettingen zijn, dat wij het ook gelijk drukker krijgen.
Nee.
Maar de voorspellingen die nu worden gedaan over eventuele code zwart in maart en april, dat baart me wel zorgen. Want dan denk ik van, ze hebben het zelfs erover dat het nog erger wordt dan maart vorig jaar. En ik denk dan bij mezelf, ja, dat kan bijna niet.
Nee, met zo'n verhaal die je schetst van iemand een dag ervoor gedetubeerd en waar je even bij stil wil staan en die moet gelijk plaats vrijmaken voor iemand die het ook allemaal heel erg nodig heeft.
Ja.
En het wordt dus nog heftiger dan dat.
Ja, dat zijn wel horrorverhalen, maar ik heb dan tegelijkertijd het gevoel van, ja, ik zie het wel. We hebben het toen ook gered. Nou is het wel, ja, je merkt wel gewoon aan iedereen, de rekken ze er wel een beetje uit.
Ja.
De spanning die we in het eerste seizoen, wilde ik bijna zeggen, hadden, is er nu wel, ze heeft een beetje plaats gemaakt voor een soort tegenzin of zo.
Ja,
dus dat je denkt van, nou, gaan
seizoen 1 van de corona. corona
was een succes.
Ja, precies. Maar, cliffhanger. En seizoen 2 die gaat iets minder van start.
Ja. Dus dat is wel gewoon, dat merk je.
Ja, want ik had laatst ook op de nursing gelezen. Daar hadden ze een enquête gehouden dat er gewoon minder bereidheid was van collega's die op de cohortafdeling zouden willen werken dan met de eerste golf.
Ja.
Omdat ze juist het zo heftig hebben gevonden van de eerste golf. Dus ik kan me dus ook wel voorstellen dat als er dus een tweede aan zit te komen, dat je dus ook eigenlijk een beroep had willen doen op die mensen. Maar dat er ook gewoon een hele hoop zegt, ja, dat gaan we niet doen.
Nee, dat klopt.
Zo. Ja. Ja, dat maakt wel, want als ik dat een beetje voor me zie, als je dus op zo'n korte afdeling staat, hoeveel patiënten heb je dan onder je hoede als IC-verpleegkundige?
Nou, we hebben nu wel regelmatig dat je er 3 hebt. En eigenlijk is de regel 2. Maar ja, dat is dan nu, ze worden er uitzonderingen gemaakt. Dus dan heb je er af en toe 3.
Ja.
Je hoort uit sommige ziekenhuizen zelfs dat ze er 4 doen.
Ja. Maar dat is wel heel intensief, lijkt me, als je...
Ja, het is meer, je wil gewoon, kijk, je bent op de IC gaan werken om in de standaardregel eigenlijk gewoon je zorg voor 1 of 2 patiënten gewoon tot in de puntjes te kunnen uitvoeren.
Ja.
Want je hebt 2 patiënten max en nou ja, daar kan je gewoon volledig 8 uur lang alles tot in de puntjes doen.
Ja.
Daar weet je in principe alles van en nou, dat voelt als goede zorg voor mij in ieder geval.
Ja.
En nou ja, dat moet je eigenlijk gewoon helemaal loslaten. Want je hebt er 3 en soms dan heb ik nog een leerling en dan heb je er wel 5 samen.
Oh ja.
Omdat je natuurlijk ook bij die leerling overkoepelend staat. Nou ja, dan kan ik gewoon niet die zorg leveren. Of in ieder geval niet zo gedetailleerd als dat ik zou willen. En dat, ja, dat is wel iets dat sinds die corona is dat... is dat niet echt meer een uitzondering geworden. Dat je gewoon heel erg moet filteren op je prioriteiten stellen en daarbuiten moet je gewoon kijken wat je nog extra kan doen en anders niet.
Ja, zo. Lijkt me een heftig, ook een heftig besef dat je weet van er komt dadelijk nog een periode aan en het is al zo gelopen. Je weet ook niet zo goed wat je dus kan verwachten.
Nee.
Zo. Zijn er dingen die jou daarbij helpen om daar wat rust in te hebben?
Ja, nou, ik vind het vooral ja, ik bespreek gewoon veel met mijn collega's. Daar heb ik gewoon, met heel veel collega's heb ik gewoon echt een goede band. En daar kan ik gewoon mijn ei bij kwijt. Verder heb ik nog veel vriendinnen die ook op de IC werken. En dat scheelt zoveel. Want die snappen gewoon precies wat je aan het vertellen bent. Ja. En wat je gevoel daarbij kan zijn. En dat, ja, die stellen ook gewoon andere vragen. Ja. Dan als je thuis vertelt. Wat, kijk, ja, tuurlijk.
Oh.
Kijk, Wietse, die is heel lief. En die snapt ook echt heel veel wel van het vak. Maar de inhoudelijke dingen, weet je, dat vraag ik ook niet van hem. Omdat hij dat allemaal snapt.
Okay.
Maar ja, dan is het wel lekker als je dat gewoon met een vriendin die gewoon precies hetzelfde of gelijk soort meemaakt. Ja. Ja, dan heb je gewoon wat minder uitleg nodig.
Ja. Ja, die weet ook wat voor moeite bepaalde stappen in zo'n zorgtraject met zich meebrengen. En ook wat voor momenten dat ook kunnen zijn voor jou als verpleegkundige. Dat je denkt, oh, heb ik toch maar even weer bereikt. Of dat je denkt, oh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
Ja.
En wat je daar dus een beetje bij kan voelen en wat daar de vervolgstappen in zijn. En dan kan ik me wel voorstellen, als je dan bijvoorbeeld thuis komt en zegt, nou, echt wauw, echt een moment, is iemand gedetapeerd. En dat je dan, als je niet uit de zorg komt, dan denk je, wow, oké. Tof.
Ja, ja.
En daar gaat het nu goed mee. Nou, ja. Fantastisch denk je dan. En dat is heel oprecht.
Ja.
Maar het moment, ik weet wel dat ik filmpjes heb gezien van mensen die dan naar huis toe gingen na corona. En daar werd voor geapplaudisseerd. En dat ik aan het terugkwam, wist ik van, dit is echt een mijlpaal.
Ja, dit is intens,
precies. Dit, wauw, logisch.
Ja, maar je kan het visualiseren. En dat is denk ik waar het dan mist.
Ja.
En dat geeft niet. Want ik kan bij Lietse's werk bijvoorbeeld ook niet voorstellen hoe dat allemaal ruilt en zelt.
Nee.
Maar ja, het is wel.
Ja, nee, maar dat maakt wel. Ja. Om het voor jezelf inderdaad een plekje te hebben, is het fijn om peer support. Nee, dat je gewoon lotgenotencontact hebt. Hè? Ja.
Waar je gewoon op met een simpel woord gewoon je gevoel kwijt kan.
Ja.
En ook met een geintje natuurlijk. Want daar hou ik ook gewoon van. Dat houdt het ook allemaal luchtig natuurlijk.
Ja, ja, de zorg leeft op humor.
Zwartgallig
humor. Ja. Oh ja, even een mop voor de verpleegkundige onder ons. Nienke, waarschijnlijk heb ik hem jou al een keer verteld. Maar wat is het verschil tussen een orale en een rectale thermometer?
Ik zou hem eerst in je oor. Nee, het verschil.
Ja.
Ja, de ene is geel en de andere is bruin.
Mm. De smaak. Dus, doe ermee wat je wil. Gebruik hem. En doe hem als.
Nee, ik had hem nog niet gehoord.
Nee, ja. Ik vind hem nog steeds grappig.
Ja, ik vind het ik herken het ook helemaal.
Ja. Nou, als je uit zorg komt, denk je, als je uit zorg komt, denk je, dat is vies.
Dat klopt, denk je dan.
Ja, denk
je, dat was ik ook al.
Ja. Oh, heerlijk.
Ja.
Ja, ik. waar ik nog benieuwd naar ben, Nienke, en dan gaan we hem afsluiten, is, en dan wil ik hem ook mee afronden, is, wat kan je iemand in de zorg nog als tip meegeven?
Ja, ik denk dat wat ik net ook al een beetje zei, als je een doel voor ogen hebt, wat je misschien altijd al hebt willen doen, of wat je ineens te binnen schiet, ga er gewoon voor.
Ja.
Als jij voldoende motivatie en doorzettingskracht hebt, maakt niet uit of je de goede voorgrondinformatie volgens jou, hè, want dat is ook vaak een aanname.
Ja.
Ga er gewoon voor. En als iemand die daarover gaat jouw doorzettingskracht ziet, nou, dan kom je er wel.
Ja,
dat
mooi.
Denk ik.
Ja, dat kan ik wel beamen. Als je het voor jezelf weet waar je passie ligt en je gaat er gewoon volledig voor, dan maakt het niet uit wat er dan ook gebeurt.
Nee.
Dan kan je dus ook wel eens denken van, jemig, waar ben ik aan begonnen?
Ja.
Hoort er ook bij. Des te mooier is het dan als je uiteindelijk je doel dus behaalt.
Ja. Ja.
Gaaf.
Ja.
Ja, super Nienke. Hey, dank je wel dat je in de zorgkast wilde zitten.
Ja, jij ook bedankt.
Ja, ik, een mooi verhaal. Ik ken jou al. Ja, lekker kort. Ja, ik ken jou al, maar ik weet nu gewoon een stuk beter wat je allemaal in de zorg hebt gedaan. En waar je gewoon mee bezig bent.
Nou, tof. Leuk. Echt leuk.
Dit is het einde van de aflevering. Heb je nou goede ideeën voor de Zorgkast? Of ken je iemand die bijzondere verhalen heeft over de zorg? Laat het dan weten door een mail te sturen naar zorgkast@gmail.com. En ben je nou geïnteresseerd in een baan in de zorg? Kijk dan vooral naar zorginstellingen bij jou in de buurt en wie weet worden we collega's in de zorgwereld. Samen kunnen we namelijk een verschil maken. Laat ook zeker weten wat je van de aflevering vond door te reageren op Twitter, Facebook en Instagram @zorg.cast. En vergeet ook niet om de Zorgkast te delen en je te abonneren. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering.